Wauw, wat fantastisch om hier te zijn. Voor het eerst helemaal naar Groningen gekart. En wat vind ik het mooi om zoveel jongeren hier te zien staan en te zeggen, ik ga deze zomer in Gods Koninkrijk dienen. En ook de honger die in deze zaal is naar God. Het is prachtig om hier te zijn. En voor mij ook een warm bad om in te komen. En ik zie er ontzettend naar uit om Gods woord met jullie te delen. Mijn naam is Janika en ik ben getrouwd met William. Wij zijn samen helemaal onderdeel van Mozaïek 0318 in Veenendaal. We werken allebei in Mozaïek. En we hebben twee kids. Dochter Fieve van 8 jaar en een kleintje van 1, Joa. En we genieten er enorm van om met ons hele gezin mee te bouwen aan Gods kerk. En dat is prachtig om te doen. En het is tegelijkertijd ook heilige chaos met een gezin. Dat kan je wel begrijpen, denk ik, ergens sommige mensen. Het is echt heilige chaos, maar het is fantastisch. En we genieten er enorm van. Hey, en vanavond is het thema deeply rooted. Diep geworteld. En in de Bijbel kan je ontzettend veel verhalen vinden over bomen en wortels. Maar ik ga er vanavond niet daarover hebben. Ik wil het met jullie over een deel van het leven van Paulus hebben uit Efeze. Wie kent die Paulus? Ja. Nou, Paulus. Even naar Efeze. Paulus is een apostel. Een apostel van God. Jezus is naar de hemel. Gods geest is gekomen op aarde. En de discipelen en ook Paulus reizen door heel Europa om overal het goede nieuws van Jezus te verkondigen. En overal ontstaan er gelovige mensen, ontstaan er kerken en ze reizen overal rond om die kerken te helpen groeien, om ze te bemoedigen. Maar het kost Paulus ook alles. Want hij bouwt die kerken midden in een gekke wereld, de Romeinse wereld, Griekse wereld, vol afgoderij, religie en rituelen. Dus hij wordt gevangen genomen. Want wat hij doet, mag absoluut niet. En Paulus wordt gevangen gezet in de gevangenis van Rome. In een smerige plek, een uitzichtloze plek, in een gevangenis met slecht eten, slechte omstandigheden, 4 hoge muren, vervelende mensen om je heen en een uitzicht op dat de keizer je gaat veroordelen tot de dood. En je zit er niet een weekje, je zit er dag in, dag uit. Paulus kan niet meer rondreizen. Hij kan niet meer naar al die kerken toe. Dus schrijft hij brieven. En hij schrijft ook een brief aan Efeze. Als je dat boek kan lezen helemaal, please, lees het. Het is fantastisch. Prachtige brief. En Efeze is een gigantische stad aan de haven. Nou, je kan je voorstellen, aan een haven, dat is een stad vol handel, rep en roer, afgoderij, geld, verleidingen, afleidingen, criminele praktijken. Dat is echt gestoord, zo'n stad. Er is constant herrie, constant ellende, constante verleidingen van geld, rijkdom en allerlei machten en afgoderij. En in zo'n stad is het ontzettend moeilijk. In zo'n wereld is het ontzettend moeilijk om te geloven in Jezus. Dat is niet makkelijk. Voor de mensen in Efeze was het zo dat als jij niet meer die afgod, Artemis heette die, als je die niet meer diende, als je daar niet meer voor ging buigen, dan kon je je bedrijf vergeten, je geld vergeten en de mensen om je heen vergeten. Kortom, de omstandigheden, zodra je christen werd, werden alleen maar moeilijker. Dus de mensen in Efeze stonden constant in spanning. In een wereld vol rijkdom en business en handel en geld en succes. En afgoderijen, rituelen die ze zo goed kenden. En het volgen van Jezus. Een nieuw leven achter Jezus aan. Dus het was moeilijk. Moeilijk. Heel veel van die wereld. En ook van Jezus. Dus Paulus schrijft ze een brief om ze te bemoedigen. Lees maar mee. Efeze 3, vers 14 tot 17. En daar zegt Paulus dit. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap, in de hemel en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken geven door de Heilige Geest, zodat door je geloof Jezus kan gaan wonen in je hart en je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dat is een mooie brief. Vind je niet? Even serieus. Paulus zit wellicht in stront van anderen. Een smerige gevangenis. En uitzichtloos. Hij weet, het oordeel van de dood komt eraan. Zijn eten is ranzig. En zijn lichaam, die trekt het niet waarschijnlijk. Je zit in de gevangenis. Hoe kan je ooit zo'n hoopvolle brief schrijven aan Efeze? Ik zou een brief schrijven met een goed uitgewerkt strategisch plan met hoe iedereen mij zo snel mogelijk uit de baaiers kan halen. Of ik zou een brief schrijven met hoe zielig ik ben en hoe moeilijk ik het heb in de gevangenis en dat iedereen alsjeblieft voor me wil bidden. Maar dat is niet wat Paulus doet. Paulus, die woont in een gore gevangenis, in een moeilijke gevangenis. Maar hij heeft het over Jezus, die woont in je hart. Hij is waarschijnlijk lichamelijk zwak en ellendig, maar hij heeft het over innerlijke kracht. Hij heeft alle reden om zijn vijand te haten. Maar hij heeft het over geworteld blijven in de liefde. Zijn omstandigheden zijn verschrikkelijk en toch overstroomt hij van Jezus. Hoe dan? Zouden jij en ik dat kunnen? Hoe dan? Wat heeft Paulus dat wij nodig hebben? Het is alsof Paulus zegt, ja, mijn omstandigheden zijn bagger, maar er is iets van binnen. Er is iets van binnen. Dat is sterk. Er is iets van binnenuit mij. Dat kan nog mijn omgeving, nog een bias, nog de dood mij niet tegenhouden. Paulus heeft het over je identiteit. En wat is dan je identiteit? Hoe kunnen wij net als Paulus zo, omstandigheden zijn verschrikkelijk. Dit overstromen van Jezus, wat heeft hij? Wat is dat, die identiteit in Jezus? Nou, jouw identiteit, dat is wie jij uniek bent. Jij en ik, wij kwamen op deze wereld als een open, onbeschadigde, unieke baby. God heeft jou met jouw stemgeluid, met jouw uiterlijk, met jouw talenten, met jouw gedrag uniek gemaakt, omdat niemand anders er zo nog is. Zo kom je helemaal open, uniek, puur, onbeschadigd op deze wereld. En vanaf dat moment maken jij en ik allemaal dingen mee. Je maakt dingen mee waardoor je liefde mist, bevestiging mist, misschien wel veiligheid of aandacht mist, bevestiging mist of aanvaarding of zorg. We maken allemaal dingen mee in ons leven. Door de opvoeding van onze ouders, door wat wel gezegd wordt of helemaal niet gezegd, door het verlies van iemand waar je van houdt, door je ouders die scheiden, door pesterijen op school, door afwijzing. Door ziekte. Jij en ik, wij maken allemaal dingen mee. Waardoor we dat missen. Die liefde, die bevestiging. En wat we gaan doen, is we gaan ons gedrag aanpassen. We gaan ons anders gedragen om toch liefde te krijgen. Om toch die bevestiging te krijgen. Om toch die aanvaarding te krijgen. Oké, ik ga hard rennen, hard mijn best doen om toch die bevestiging van mijn ouders of die liefde van mijn ouders te krijgen. Oké, ik ga toch mezelf aanpassen, me anders gedragen, zodat ik toch mee kan op school of in de groep of in de kerk. Soms zelfs zo ver dat je niet meer weet wie jij uniek bent. Zoals God jou heeft gemaakt. En ik weet dat er hier heel veel jongeren, heel veel mensen zijn die dit herkennen. Dat je op een gegeven moment kan rennen en kan vliegen om die liefde en die bevestiging en die aanvaarding te krijgen. Zover dat je moe wordt. Dat je jezelf kwijtraakt. En dan net als Efeze, groeien jij en ik op in deze wereld vol rijkdom, vol afleidingen, vol geld, vol spullen, vol plastic. Alles is te koop. En alles moet je hebben in een wereld die zegt, jij bent wat je doet, jij bent wat je hebt, jij bent jouw talent, jij bent jouw rol in de kerk. Jij bent. Wat de wereld zegt dat jij bent. We worden constant afgeleid door social media en door alles wat we zien. Zoals jij nu bent is niet goed genoeg. Je moet mooier zijn, je moet leuker zijn, je moet afgetrainder zijn, je moet rijker zijn, betere spullen hebben. Maar voordat je het weet gaat al je aandacht en al je tijd gaat daar naartoe. En dat lege hart, dat hart dat op zoek is naar liefde en bevestiging en aandacht, dat vullen we. Dat vullen we met alles. Alle bevestiging, met die kleding, met dat uiterlijk, met dat afgetrainde lijf. Met alles. Met goede cijfers op school, goede prestaties, goede studie, goede opleiding. Wat dan ook. Met complimenten van anderen en het lijkt nooit genoeg. En ik herken het ontzettend. En voordat je het weet, vullen we ons hart en wie we zijn en gaat al onze aandacht en tijd toe naar de wereld. En we stoppen ons hart vol met alles wat de wereld te bieden heeft. Al onze tijd en aandacht gaat er naartoe. Dat wordt belangrijk voor je. En waar je hart mee vol stopt, daar stroom je van over. Als al jouw aandacht en tijd gaat naar sporten, dat is leuk, dat is goed, I love it. Maar als dat alles is wie je bent, wat als het wegvalt? Wat als je niet meer die rol als worship leader hebt? Wat als je je studie verliest, je baan verliest? Wat als je lichaam faalt? Wat als je er niet meer bij hoort? Wat als? En voordat we doorremmen, bepaalt de wereld wat je hebt, hoe je gedraagt en wie jij bent. Maar is dat zoals God jou en mij bedoeld heeft? Absoluut niet. Absoluut niet. Het was zo'n 6 jaar geleden, moest ik zelf ook door deze reis. 6 jaar geleden ongeveer, ik denk 7, had ik een fikse burn-out. Er zijn vast jongeren hier die dat herkennen, hoe een burn-out is. Een burn-out van een jaar. En ik ontdekte in die burn-out dat ik al heel lang aan het rennen en aan het vliegen was. Om dat waar ik me zo ongezien heb gevoeld in mijn eigen opvoeding, om dat te vullen. Met goed presteren, goede zangeres zijn, een goede worship leader, dit goed doen, dat goed doen. Mensen pleasen in de hoop dat ze me maar niet afwijzen. Zo druk en ik was er zo moe van geworden. En ik had een burn-out. Een jaar lang staarde ik voor me uit. De zon scheen niet meer voor mij. En ik was zelfs zo ver dat ik dacht, wie ben ik nou? Ik voeg niks toe. Ik ben niet van waarde. Wat heeft het voor zin? En toen gingen wij met ons hele Mosaic Worship Team naar een conferentie in Engeland, internationaal, supergroot. En dan was daar een moment tijdens de aanbidding dat de vreugde van God door de zaal ging. Nou, dat had ik nog nooit meegemaakt, dus ik dacht, Jezus, die is voor mij. Ik ga al een jaar door een burn-out, ik zorg dat ik naar voren ren en u geeft mij die vreugde. Het was bijzonder, want iedereen om me heen werd vervuld met de vreugde van God. Mensen begonnen te lachen en niet lachen in de zin van humor, maar echt van binnenuit een vreugde en een liefde waardoor ze overweldigd werden. Dus ik stapte naar voren. Ik dacht, ik ga in op die call. This is my moment. En ik open mijn handen en ik zei, Heer, dit is het moment. Ik ben leeg. Ik weet niet meer wie ik ben. Ik moet u voelen. Ik moet u voelen. Ik heb u nodig. Raak me aan. Geef me die vreugde van God. Maar er gebeurde niks. Om me heen vielen mijn collega's van worship vielen neer. Die hadden echt de fantastische momenten met Jezus. Oké. Heer, ik ben ook een persoon. U gaat niet aan mij voorbij. Dus oké, we gaan terug. Back to business. Handen open. Smeken bij God. En ik begon te huilen. En ik begon bijna mijn voeten voelde ik bijna een soort dwingend stampen als een klein kind. Van Heer, alstublieft. Geef me dat gevoel van liefde. Vul mij. Doe uw werk, alstublieft. En het gebeurde niet. En op dat moment dacht ik Gods stem te verstaan. Hij zei, Janika, kijk eens om je heen. Heer, we zijn hier, dacht ik. Niet om je heen kijken, maar goed, kijk eens om je heen, Janika, klonk Gods stem weer. En ik keek naar rechts, voor jullie links, en ik zag daar een prachtige vrouw staan. In dezelfde houding, tranen over de wangen, bijna stampend, smekend om iets van God. En God zei, ga naar haar toe. Hij dacht, ja, dit is mijn eigen stem. Hè, ik kan nu al redelijk filteren, dit is mijn eigen stem. We gaan hier blijven. En wat er toen gebeurde, mijn voeten begonnen te branden. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt, maar echt alsof ze in de fik stonden. En ik kon niet meer blijven staan waar ik stond. Dus ik moest over mensen heen, want die lagen echt overal. Over mensen heen, over stoelen, want die stonden daar ook nog allemaal. Oh, naar die vrouw. En ik kom daar en ik zeg tegen haar, ik ben hier omdat God je ziet. En hij heeft je lief. En we begonnen allebei te huilen. Tranen stroomden. God had voor ons beiden gesproken. En ik realiseer me dat we allemaal soms zo aan het rennen kunnen zijn in deze wereld. Om daar al onze liefde, onze bevestiging en alles wie we zijn vandaan te halen, halen we allemaal van buitenaf. En als het om Jezus gaat, welke rol krijgt hij? Ik had hem in de rol gezet van geef mij een gevoel. Doe even een wonder en fix even mijn hart. En dat zal hij vele keren doen, dat geloof ik. Maar op dat moment voor mij was dat niet wat ik nodig had. En ik geloof dat het voor ons allemaal zo kan zijn. Rennend. Rennend in deze wereld. Overal in mee. Dit meepakken, dat meepakken. Al zijn aandacht en tijd. En oh ja, ik ga naar een dienst en ik hoop dat God mij raakt. En ik hoop dat God mij vult. Ik hoop dat God van buitenaf mijn leven komt veranderen. En vele keren zal hij dat doen. Maar ik leerde op dat moment iets heel belangrijks. God leerde mij iets heel belangrijks. Hij zei tegen mij, Janika, jij bent meer bedoeld voor waar je om vroeg. Je vroeg om een gevoel en je vroeg om een verandering van je situatie. Maar ik heb een bestemming en een roeping voor jou in mijn koninkrijk. Wie jij bent, heeft alles te maken met wat ik voor jouw leven bedoeld heb. En hoe ik jou zie. En het voelde alsof God tegen me zei: Janika, geloof je in mij of ben je van mij? Geloof je in jouw wereld ook in mij? Of ben je helemaal in heel jouw wereld van mij? En deze vraag heb ik ook vanavond voor jullie. Want Paulus zegt: door geloof kan Christus in je hart gaan wonen. En daar ga ik het zo over hebben. Maar de vraag is: geloof je in God of ben je van God? Want ik weet dat de vijand niet onder de indruk is van liederen die we hard meezingen. Hij is ook niet onder de indruk van zondagsgeloof. Maar hij is ontzettend bang voor mensen die hun leven toevertrouwen en in volledige overgave aan God geven. En ik voel dat het tijd is voor de kerk om in beweging te komen. Paulus, laten we eens teruggaan naar hem. Paulus, die heeft het hier over innerlijke kracht. En Jezus, die woont in je hart, daar ga ik zo meer over zeggen. En over geworteld zijn in blijven in zijn liefde. Paulus, het is alsof hij hier tegen Efeze en tegen jou en mij zegt: ja, de wereld is vol afleidingen. Ja, de wereld is vol geld en prachtige dingen. En alles waar je gelukkig van kan worden. En de wereld is vol gebroken mensen die je zullen kwetsen. En de wereld is vol pijn en vol ziekte en vol ellende en vol gevangenissen waar je in zit en waar je gek van wordt. Maar het bepaalt niet wie jij bent. Het bepaalt niet wie jij bent. Paulus zegt: nee, God bepaalt wie jij bent. Hij is de bron van jouw leven. En daarom zegt hij dit in het begin van zijn brief. En dit is prachtig. In Efeze 1 begint hij zo. Hij zegt dit: in Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest geschapen werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Wij denken vaak: als ik geloof, als ik het goed doe, dan ben ik misschien ooit een kind van God of krijg ik dat gevoel. Maar wat God hier zegt is: voordat ik de wereld schiep, voordat jij als baby ter wereld kwam, heb ik jou uitgekozen. Ik heb jou uitgekozen, voorbestemd om mijn kinderen te zijn, om mijn zoon en dochter te zijn. Het is er al. Het goede nieuws is al voor jou, dat hoef je niet te verdienen, al voordat Jezus plannen had voor de wereld. Heeft hij jou uitgekozen. Je bent al aanvaard. Je bent al geliefd. Door Jezus. En ik geloof echt dat Jezus jou en mijn leven leefde hier op aarde. Hij stierf ook jou en mijn dood. En toen hij aan het kruis ging en in de dood ging, nam hij jou en mij met ons mee in de dood. En toen hij opstond in een nieuw leven en alle eer en glorie ontving, nam hij ons ook mee in die opstanding. Waardoor alle eer en glorie nu jou toekomt. Alles wat van Jezus is, is van jou. Je bent aanvaard, je bent geliefd, je bent voorbestemd, uitgekozen. Dat is wie jij bent. Dat is wie je bent. Jij bent wie God zegt dat je bent. En weet je, ik geloof echt dat Paulus hier tegen Efeze en tegen jou wil zeggen: ik wil niet dat je dat alleen gelooft. Ik wil dat je het bent. En wat hij zegt over identiteit. Paulus zegt dit: door je geloof kan Jezus gaan wonen in je hart. Wonen in je hart. Dat is niet even een mekkie komen eten. Wonen in je hart is daar blijven. Is van jouw hart zijn thuis maken. Wat Paulus hier wil zeggen is: mag Jezus wonen in je hart. Kortom, mag hij verblijven in alles van jou. Mag hij zijn in je vragen, in je twijfels. Mag hij zijn in je vreugde, in je verlangens. Mag hij zijn in je onzekerheid, in je gevoel van afwijzing. Mag hij zijn in je zonde. Jezus wil wonen in ons hart, omdat hij alles van ons wil. Kortom, wat Paulus hier wil zeggen is: als Jezus woont in jouw hart, als jij hem laat wonen in je hart, dan zeg je daarmee: uw wil geschieden. Uw wil geschieden. Met alles van mij. Voor mij. Kneed mij. Herstel mij. Verander mij. Neem mijn onzekerheid. En verander mijn verhaal. Neem mijn angsten. En herschrijf mijn leven. Neem mijn zonde. En laat het mijn getuigenis zijn. Neem mijn vragen. Oh man. En laat mij spreken van uw glorie. Jezus, laat hem wonen in je hart. Dat is hem toegang geven tot alles. Je overgeven aan hem. En ik denk dat we zo vaak nog druk zijn met alles wat van buiten afkomt. Maar Paulus zegt: als Jezus woont in je hart, wil je dan al je aandacht, al je tijd geven aan hem. Want dan blijf je geworteld in zijn liefde. En ik heb daar een plaatje voor meegenomen. Tada. Google. Ja, daar staat er niet zo'n lelijke fotoding op. Dus, de boom en de wortels. En dit is een prachtig beeld en het komt heel vaak terug. En Paulus zegt eigenlijk: als Jezus in je hart woont, je hart is te vergelijken met een boom. Ons leven is te vergelijken met een boom. En wat Paulus daarover wil zeggen is: geworteld blijven in de liefde. Wij zijn heel vaak bezig met de boom. En de stormen die komen, en alles wat we meemaken, wat er allemaal gaande is in de wereld. En we willen zo goed mogelijk zorgen dat onze boom het goed heeft. Maar we zijn heel druk met wat er van buiten afkomt. Maar Paulus zegt: je moet druk zijn met wat er van binnen uitkomt. Dat bepaalt de boom. Investeer in wie er woont in je hart. Investeer in de wortels van de boom. Dat je wortelt in de relatie met Jezus. Wortelt in Gods woord en in zijn liefde, wat hij over je zegt. Wortelt in intimiteit met God. Want na mijn burn-out, toen ik eruit kwam en wist: hier heeft God voor mij bedoeld en nu ga ik vliegen. Toen werd ik geel en binnen 2 weken ging ik dood en lag ik op de IC. Geen vliegmoment. Mijn lever stootte zich af. En ik heb een levertransplantatie gehad. En daar kwamen vragen en heel veel tranen. Maar wat ik heb gemerkt, mag ik die boom nog een keer, is dat juist door de moeilijke seizoenen heen, en op de momenten dat ik gehoorzaam was aan Gods stem, en op de momenten dat ik zei: uw wil geschieden, de wortels dieper in de grond gingen. Omdat op de momenten dat je het moeilijk hebt in je leven, dat je vragen hebt, dat er pijn is en moeite, als je dan naar Gods liefde toe rent en zegt, ik stop mijn hart en mijn wortels in de waarheid van God en wat Hij over mij zegt en niet mijn omstandigheden, dan worden je wortels dieper. En wat daaruit voortkomt, wat daaruit overstroomt, dat is de boom. Is dat vanavond klaar? Pats, boom. Kom, we gaan bidden en dan is je identiteit in Jezus. Heb je gigawortels, word je een prachtige boom. Nee, dat is een levenslang groeiproces. Van vanavond en van andere avond en van momenten dat je je overgeeft. Van momenten dat je naar God toe rent en zegt, ik heb uw woorden nodig. Uw waarheid en uw liefde, want niets anders heb ik nodig. En als de vijand komt met zijn stormen, met zijn aanklacht, met zijn leugens, dan zeg jij, maar in mijn hart woont Jezus. Mijn wortels zitten diep in de waarheid van God. Dus kom maar, doe je ding. Maar mij krijg je niet omver. Want mijn identiteit is geworteld in Jezus. Als Paulus zit midden in de gevangenis, maar hij stroomt meer over dan ooit. Ik geloof dat er stormen kunnen komen. Maar als je weet wie je bent in God, je altijd overstroomt. Misschien juist wel meer dan. Deze plastic wereld, mensen, waar alles te koop is, is niet in nood voor gelovigen. Gelovig, don't get me wrong. Maar deze wereld is in nood voor volgelingen van Jezus. Deze wereld is in nood voor de vrucht van Gods geest. Voor mensen die liefdevol zijn, geduldig, zachtmoedig. Die op Jezus lijken, op zijn gezicht. En weet je wat ik geloof? Wanneer je Jezus mag wonen in je hart. Dat je meer en meer de persoon wordt zoals Hij je bedoeld heeft. En uniek gemaakt heeft. Vanaf het moment dat ik gehoorzaam was daar aan God en zei, oké, ik ben voor uw koninkrijk, die conferentie, neem mijn leven. Ik wil u volgen, u mag alles van mij hebben. Vanaf dat moment ging mijn leven stromen. Ik ging spreken. Deuren gingen open. Ik was niet meer bezig met welke studie moet ik doen, welke functie moet ik bereiken, hoe ga ik handig geld verdienen in deze wereld, hoe ga ik het voor elkaar hebben in mijn leven. Vanaf dat moment liet God mij overstromen, zoals Hij mij bedoeld heeft. Als Jezus woont in je hart, heb je alles wat je nodig hebt. Zal jij meer jij worden dan wie je ooit bent geweest. En ik wil vanavond een oproep doen. En daarom wil ik jullie allemaal uitnodigen om te gaan staan. Er zijn hier vanavond mensen die nu voelen, Dit is wat ik wil. Ik wil tegen God zeggen, u wil geschieden. Ik ben helemaal van u. Ik geloof niet alleen in u. Ja, ik geloof in u, maar ik ben ook helemaal van u. U mag alles van mij. Ik wil het allemaal aan u geven. En dan zeg ik, Heer, leid mijn leven. Vul mijn hart met uw liefde. En als jij dat bent, als jij zegt ja, ik wil dat Jezus gaat wonen in mijn hart. Dat Hij de vervulling is van mijn onzekerheid, mijn twijfels. Dat Hij het antwoord is op wie ik ben. wil ik je uitnodigen voor overgave. En wil ik je uitnodigen om daar letterlijk met je hele lichaam uiting aan te geven door te knielen. En ik vroeg in de auto aan God, waar mag ik ze toe oproepen? En ik had het idee dat God zei, ik verlang naar een helemaal. Ik verlang naar dat ze knielen. Dus ik ben gewoon gehoorzaam en ga het gewoon hier neerleggen. Als jij dit bent, als jij denkt, ja, ik wil mijn leven diep geworteld in Jezus. Hij mag wonen in mijn hart. En hij mag alles van mij hebben en mijn leven leiden. Wil ik je uitnodigen om nu hier naar voren te komen. En te knielen voor God. En dan ga ik voor je bidden. Of op je plek, dat mag ook. Maar neem je ruimte. Liefdevolle Vader, Heilige Geest. U kent ons allemaal. U kent ons rennen al naar u. Onze vragen en onze verlangens. U kent onze tranen. U kent alles van ons. En u verlangt naar ons. Heer, we danken u dat u de God bent die naar deze aarde kwam om ons terug te veroveren. Een God die zegt, ik wil jou. Jij bent altijd al bedoeld aan mijn hart. Je bent altijd al bedoeld om bij mij te leven. Om met mij te leven, om in mij te leven. Vader, u ziet elk hart dat nu voor u buigt. En u hoort het verlangen. Heer, doe uw wil. Uw wil geschieden in mijn leven. Woon in mijn hart. Neem alles van mij. Alles. Voor mij. Kneed mij. Verander mij. Zodat mijn wortels na vanavond nog dieper mogen gaan. In uw liefde. In wie u bent. Heilige Geest. Kom. Vul elk hart met uzelf. Met uw aanwezigheid op dit moment. Kom en neem uw plaats in ons leven. Neem uw plaats in ons hart. Heilige Geest, doe uw wil in ons en door ons heen. In de naam van Jezus. Amen. Het kan zijn dat je, het is goed om hier over door te praten, door te bidden. Dat je nu hier niet bent gaan zitten, hier vooraan op je knieën. En dat je toch voor je wil laten bidden. Een heel gebedsteam staat daar voor je klaar. Dan wil ik je uitnodigen, ook als je hier hebt geknield, om voor je te laten bidden. Om het te delen, om een uitstap te maken naar God. En zijn Heilige Geest en zijn vervulling meer en meer door je heen. We gaan de vakantie in, dat was de laatste keer van het seizoen. Maar ik geloof dat dit fundamenteel is. Jouw identiteit in Jezus. Wat er van buiten komt, bepaalt niet wie jij bent. Maar wat van binnenuit. Gods geest, Jezus, zegt wie jij bent. Ga in zijn naam. Ga in zijn glorie en in zijn eer. Hij is met je alle dagen. Tot in eeuwigheid. Amen.